Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied is Jan aan het Heer 271. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. 271. Ons volgende lied is 421. 421, de versen 1, 3 en 4. ons laatste lied van de voorzang. Wil je zelf ook al zingen, geloof ik? Ja. Is 513. God is getrouw, zijn plannen varen niet. 513. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder aan Bruno Meijnema. Hij wens je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden bij de zang. Volgende week zondag het hoogste woord te gaan op broeder Frans Malsjaard. Ook dank u bent u weer van harte uitgenodigd. Hij voor het eerst hier, dus laat je verrassen. Woensdagavond hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook hiervoor bent u allemaal uitgenodigd en de aanvang is 8:00. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de gegijzelden, de families en de overheid ervan. Ook willen we voorbeden doen voor Inga Leuzink, die woensdag een nieuwe knie hoopt te krijgen. En we hopen dat die operatie mag slagen. Ook voorbeden voor Gerard van Bennekom, Die had donderdag wat zware krachten en ineens kon hij niet meer lopen. Opgenomen in het ziekenhuis met een vermoedelijke herseninfarct. Maar ook dat wordt nog onderzocht. Het kan ook van het hart afkomen. Ze verwachten daar dinsdag de uitslag van. Na de dienst is er ruimte voor koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. Ik heb nog een bos bloemen weg te geven. Die gaan naar Kees en Gerda Geenhuizen. Gaan ervan genieten. Ik lees je dan een tekst voor ik de dienst overdraag aan broeder Meijnema. Tekst uit Jozua 1 vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Tot zover. Tijdens het overdragen doen we zingen 343. De eerste twee versen voor de begroeting. En vers 3 en 4 daarna. En indien mogelijk doen we dit staande. En ik wens u allen een gezegende dienst. 343. De eerste twee voor en de twee daarna de begroting.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouwen blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Hij wil ons in dit uur zegenen, door het woord, door het lied, door de gemeenschap in en door de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Fijn dat ik u mag begroeten deze middag. We gaan heerlijk verder met het zingen van deze prachtige psalm, het derde en het vierde couplet.
Thank you.
willen samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, zo willen wij stil worden voor U. En willen we beginnen met U dank te zeggen, dat we vanmiddag weer bij elkaar mogen komen. Als een deel van Uw wereldwijde gemeente, Uw lichaam, mogen we voor Uw aangezicht verschijnen, ook deze middag. En weten we, Heere, dat U ernaar verlangt dat wij onze ogen, dat wij onze harten opslaan naar U. Want we willen het ook in deze middag geheel van U verwachten. Wij kunnen zonder U niets doen. Althans niet wat wel behagelijk is voor U. En zo willen we dan tot U komen en ons als het ware neerbuigen voor U, en U loven en prijzen, en de aanbidding brengen die U toekomt. Ook in het zingen van deze prachtige liederen, die geboren zijn in harten van mensen, wiens leven met U geleid werd. Wil U hartelijk danken, Heere God, dat we in deze liederen woorden mogen vinden om tot uitdrukking te brengen wat U voor ons betekent. Heer, en dat het ons hart vervult met een verlangen om net als de dichters van deze prachtige liederen ook ons hart volledig gericht is op U. Heer, zo willen we U hartelijk danken. Danken dat U ons bewaard hebt in de afgelopen week. Dat U bij ons was. Dat U voor ons was en achter ons was. Boven ons was, onder ons was. Dat U ons gade geslagen hebt. Hoe wij ook in de afgelopen week met U gewandeld hebben. En het past ons, zoals de broeder al zei, om ons ook te verootmoedigen voor U. En ook in ootmoed en nederigheid tot U te naderen. Heere, want wij hebben uit onszelf zo weinig te brengen. Maar we willen U danken dat ons leven veranderd is. Dat U binnen bent gekomen in ons hart en leven. Dat U woning hebt gemaakt in ons hart. Nadat we onze zonden mochten belijden en mochten komen bij U en mochten knielen bij dat ruwhouten kruis. En dat U ons gemaakt hebt tot een nieuwe schepping. Dat we niet door werken behouden zijn, maar door het geloof, door genade zijn wij behouden. Het is niet uit onszelf. En daarom is ook elke roem uitgesloten. Maar kunnen we enkel en alleen maar roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En willen we ook vanmiddag niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Degene die tegen ons gezegd heeft dat we mochten komen. Hoe vermoeid en belast we ook waren. Wat ook op ons leven neerdrukt of waar we ons ook op gericht hadden in het leven, we mochten komen bij U. En we prijzen U, Heere God, voor de komst van Uw Zoon. We prijzen U voor de genade aan ons bewezen. We danken U voor de genade hier vanmiddag bij elkaar te zijn. En samen Uw woord te openen. En we bidden U, Heere, spreek tot onze harten. Leid ons door Uw geest, Heere. Ja, terecht hebben we mogen zeggen, bij aanvang van deze samenkomst, onze hulp en onze verwachting is van Hem alleen. Van U alleen. U kent ons alle door en door. En wilt U maar door de rijen gaan. Wilt U maar bij een ieder van ons persoonlijk stilstaan. En wilt U een ieder van ons persoonlijk zegenen. Spreken tot onze harten. Heere, dank u wel. Dat we ook degene die ziek zijn, die moeite ondervinden in het lichaam. We hebben gehoord van onze zuster Inge Leusink. En de behandeling die haar deze week wacht. En willen we u bidden voor haar dat u de behandeling wil zegenen. Dat u de artsen helpt om deze ingreep te doen aan haar knie. We dragen deze zuster aan u op en we bidden ook, Heere, dat ze uw rust en uw vrede ten volle in haar hart en gedachten mag proeven en ervaren. Wilt u haar hier doorheen dragen? We hebben ook gehoord, Heer, van broeder Gerard van Bennekom. Heer, we weten niet precies wat hem is overkomen. Het lijkt ernstig, een herseninfarct of een hartfalen. O Heer, we willen u bidden dat als deze week het onderzoek plaatsvindt, wilt u dan geven dat het openbaar mag worden wat het precies is, zodat ook de behandeling die hij nodig heeft, onder uw zegen, ten goede voor hem mag zijn. Heer, zo kent u ons allemaal en weet u wat ons bezighoudt en wat ons wedervaart in het leven. Zo weet u ook van al hetgeen er gebeurt in deze wereld. Daarom willen we ook voorbeden doen voor uw volk Israël. In eerste instantie voor hen die u toebehoren, die de Heer Jezus al als Messias hebben aanvaard. We bidden u voor de gemeente in Israël, die ook veel met vervolging te maken heeft. Het is niet anders als in de dagen toen u hier op aarde was, Heer Jezus. En u begrijpt ze door en door. U bent de grote hoge priester. U bent degene die kan meevoelen met al onze zwakheden. Omdat u op gelijke wijze als wij verzocht bent geweest. Doch zonder te zondigen. Dank u, Heere God, dat u ook het volk Israël, dat dat tot uw eigen volk is gemaakt in een diep verleden. We danken u zo, Heere God, dat u het met een speciaal doel hebt uitgekozen. Dat u zich verbonden hebt aan dat volk, aan uw volk, wat u lief had. En wat u hebt willen leiden door het leven heen. Wat u hebt willen stellen tot een zegen voor de volken van deze wereld. O Heere God, wij bidden u dat al uw beloften, waarvan er al vele vervuld zijn geworden, ook die belofte aangaande de nabije toekomst, dat die spoedig een vervulling mogen ontvangen, zodat u tot uw heilig en heerlijk doel mag komen met uw volk, dat het tot bekering mag komen, dat het zich massaal mag keren tot u, en zullen zien wie de Messias is, wie hun Messias is. Wij bidden u, Heer, voor de oorlogshandelingen die er plaatsvinden dagelijks, de bedreiging die er is, de pijn en het leed wat geleden wordt, ook onder de bevolking in Gaza en in Libanon, en op zoveel andere plaatsen in de Oekraïne en zoveel plaats op deze wereld. Heere, we bidden u dat al diegenen die in diepe nood verkeren, toch zullen roepen tot u. Want u laat nooit een bidder staan. Wij danken u dat u de harten doorgrondt. Wij bidden ook, Heer, voor de gijzelaars. En voor de familieleden, die in een diep verdriet en met grote onzekerheid verkeren, ten aanzien van hun geliefden. U weet waar ze zijn. U weet hoe het met hen is. U weet ook of hun hart naar u uitgaat. Heere, wij bidden u, dat ook zij, ja in hun hart, in stilte tot u zullen roepen. En dat zij die u wellicht kennen, o dat zij te midden van de anderen, maar ook ten aanzien van hen die hen vervolgen en die hen gevangen houden, dat het getuigenis van u mag doorklinken, dat dat gezien mag worden, geproefd mag worden, te midden van deze grote nood en verdrukking waarin zij verkeren. We bidden u, Heer, dat er spoedig een einde aan mag komen. We bidden u, Heer, dat die oorlog moet gaan stoppen. We bidden u, Heer, ontferm u, ja, over deze wereld en ook over hen, die waar ook ter wereld om uw naams wil verdrukt en vervolgd worden. O, wij bidden u ook voor dat deel van uw gemeente. We bidden u voor ons volk, voor ons land, voor de regering, voor het koningshuis. Wij bidden voor alle die in hoogheid gezeten zijn, Heere, dat hun harten toch naar u zullen vragen. En wij weten, Heere, dat er heel veel dingen zijn waarvan u gezegd hebt, die moeten gebeuren. Het luidt ons, Heer, de tijd in waarin wij leven, dat we mogelijk staan vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Heer, u hebt een man aangewezen, waardoor u de wereld rechtvaardig zult oordelen. En dat is niemand minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. En wij bidden u, Heere, dat voordat u gaat komen, er nog velen tot bekering mogen komen. Alsjeblieft, Heere. U wilt niet dat er velen verloren, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. O Heere, we willen u bidden en smeken voor geliefden, voor buren, voor familieleden, collega's, voor klasgenoten, of wat dan ook, Heere, dat zij die u niet kennen, die leven alsof u er niet bent, o Heer, dat ze nog tot erkenning van de waarheid mogen komen. Heere, wilt u ons daar ieder in gebruiken, om als getuigen te zijn van u, onze Heiland, wiens liefde zo groot was dat u bereid was te komen naar deze wereld en het zondeprobleem op te lossen. O, dank u wel daarvoor. Zegen ons zo in dit samen zijn en verheerlijk uw naam. En we bidden het u in de naam van de Heer Jezus. En we zien uit naar wat u gaat geven. Geprezen zij uw naam. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze dienst vervolgen met weer het zingen van een prachtige psalm. En dat is psalm 25 en wel Johan de Heer 346. Het eerste, tweede en vierde couplet. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als er gesproken wordt in deze psalm over de wet des Heren, dan mogen wij gerust denken aan het hele woord van God. En dat is het ook zeker van toepassing op ons leven. Ik wil graag met u het woord van God openen en dat lezen. Allereerst uit 1 Koningen, hoofdstuk 14. En ik wil graag met u nadenken over het thema, het onderwerp, wandelen met God. 1 Koningen 14, vanaf vers 23. Herstel 22. Het gaat over Rehabiam, de zoon van Salomo, nadat de scheuring van het rijk had plaatsgevonden onder Salomo en Rehabiam koning was geworden over het 10 stammen, over Juda, sorry. Rehabiam nu, de zoon van Salomo, was koning over Juda. Vers 22, Juda deed wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij verwekten hem tot naijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden met de zonde die zij begingen. Want ook zij bouwden voor zichzelf offerhoogten, gewijde stenen en gewijde palen op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. Ook waren er schandknapen in het land en zij deden overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Nu gebeurde het in het 5e jaar van koning Rehabiam dat Sisak de koning van Egypte optrok tegen Jeruzalem. Hij nam de schatten van het huis van de Heere en de schatten van het huis van de koning weg. Ja, hij nam alles weg. Hij nam ook alle gouden schilden weg die Salomo gemaakt had. In plaats daarvan maakte koning Rehabiam bronzen schilden en stelde die onder de verantwoordelijkheid van de hoofden van de lijfwachten, die in de ingang van het huis van de koning bewaakten. En het gebeurde zo dikwijls als de koning naar het huis van de Heere ging, dat de lijfwachten ze droegen en ze daarna weer terugbrachten naar de wachtruimten voor de lijfwachten. Het overige nu van de geschiedenis van Rehabiam en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? En er was oorlog tussen Rehabiam en Jerobiam al hun dagen. En dan hoofdstuk 15, vers 1. In het 18e jaar nu van koning Jerobiam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning over Juda. Hij regeerde 3 jaren in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Maacha, de dochter van Abisalom. Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die deze voor hem gedaan had. En zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Maar omwille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door na hem zijn zoon te doen opstaan. En door Jeruzalem in stand te houden, omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere, en niet was afgeweken van alles wat hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria de Hetiet. Er was oorlog geweest tussen Rehabiam en Jerobiam, al de dagen van zijn leven. Dan ga ik met u naar het Nieuwe Testament. En naar de brief van Jacobus. En wel hoofdstuk 3, vanaf vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter de bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, Beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover. Wandelen met God. Toen ik met deze prediking bezig was en dat overdacht, was eigenlijk de aanleiding dat we vandaag de dag nogal eens geconfronteerd worden met mensen die, waarvan het lijkt of dat ze alles weten. En met het grootste gemak allerlei dingen uitleggen. En dat met een stellige zekerheid doen, met vanuit een stuk absolutisme, dat het zo en zo is. En het lijkt wel of deze mensen daar altijd alleen maar mee bezig zijn. En dat als een leerstuk van hun eigen leven maken. En iedereen moet dat weten, iedereen moet dat horen. En ik heb me toen afgevraagd, in hoeverre ben ik zo bezig? Want het is altijd goed om ook naar jezelf te kijken. En je te verootmoedigen voor de Heere. En je af te vragen, Heere God, wat is nu het allerbelangrijkste voor ons als gelovigen, als gemeente van de Heer Jezus Christus? En natuurlijk, daarbij heel het woord van God is de waarheid. En alles is even belangrijk. Want als God besloten heeft om iets te laten optekenen in zijn woord, dan betekent dat 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 naar de volmaakte gedachte van de Heere God is. En datgene wat hij heeft op laten tekenen, ook in het Oude Testament, het Oude Verbond, en wat er staat in het Nieuwe Verbond, dat gaat niet altijd over ons, maar het is wel voor ons. Voor ons allemaal. En ook uit het Oude Testament kunnen we geweldige, diepe, geestelijke lessen leren voor het kind van God. Die mag weten, ik ben door genade een kind van God en ik wil graag door u onderwezen worden. Ik heb gezegd, dat thema is wandelen met God. En daar kwam ik dus op, toen ik over deze dingen nadacht. Toen moest ik even weten aan, denken aan 1 Korinthe 13. Waar staat, al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en zou weten en alle kennis bezitten en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Nou, dan word je wel even wakker geschud, toch? Weet u, wij kunnen onderwerpen uit het woord van God tot een hot item maken. Wij kunnen onderwerpen voortdurend naar voren brengen. En als daar dan tegenstand op komt, of als daar een weerwoord op komt, of als mensen niet direct luisteren of dat overnemen, dan gebeurt het nog wel eens dat men dan niet vanuit liefde blijkt te spreken, maar dat men een stuk fanatisme aan de dag legt. Mensen die fanatiek hun speerpunt, ja, te bedden brengen. En dat uitdragen. En eigenlijk geen tegenspraak wensen. Weet u, ik denk, wat komt daaruit voort? Meestal hete hoofden en koude harten. En de vraag moet je dan stellen, bouwt het nu werkelijk op of breekt het niet veel eerder het geloof van anderen af? En zelfs het geloof van jezelf. Dat kan. Ik zal u een voorbeeld noemen. Als wij nadenken als gelovigen over heiliging, vanwege het feit dat een kind van God geheiligd is wat zijn positie betreft in Christus, en je dan vervolgens dat God verwacht dat die heiliging of die heiligheid tot uiting komt in een heilig leven. Een leven wat van God is en wat aan God gewijd is. Dan is dat een door en door Bijbels onderwerp. Maar, als er mensen zijn die alleen maar daarover spreken en alleen maar dat naar de mensen toebrengen, wat zie je dan vaak gebeuren? Dat mensen zeer teleurgesteld raken in zichzelf. Want ze krijgen keer op keer het gevoel, ik red het niet, ik haal het niet, ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Nadenken over heiliging is een onderwerp tot eer van God. Maar als we er verkeerd mee omgaan, als wij denken dat we dan alles zouden weten over dat punt van heiliging en dat we dat zo nodig een ander moeten opleggen en dat een ander daar dan precies op die wijze ook mee om moet gaan, nou dan wijk je al een heel klein beetje af wat grote gevolgen kan hebben. Dus het mag nooit een doel op zichzelf worden. En dat is eigenlijk met elk onderwerp zo. Daarom zijn er misschien ook zoveel zoveel kerken. He? Jongen. He? Daarom zijn er waarschijnlijk ook zoveel kerken, want elke kerk, en zo niet elke gemeente, hebben zo hun eigen stokpaardjes. Ja? Voor de ene moet je knielen onder de vlag. Voor de ander moet je de doop van de Heilige Geest ontvangen op een aparte manier. Weer een ander, dan moet je toch vooral 1000 en 1000 keer horen dat je gedoopt moet worden. En als je dan gedoopt bent, ondergedompeld bent, ik kom uit de Baptistenkerk, dan is het pas goed. En dan is iedereen in een juichstemming, althans zo was het vroeger, heb ik dat meegemaakt. En voor de rest moest je maar zien hoe je verder groeide. Met het gevolg dat er bijna geen kennis van het woord van God is. Nou, zo zouden we... Vandaar, al zouden wij de liefde niet hebben. Want als de liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan kan het niet anders dan dat je de hele raad van God, dat je daarmee leeft. En dat je al die onderdelen die in het woord van God, al die onderwerpen, dat je die ook, ja, tot je neemt. Je laat onderwijzen door de Heere God voor de weg die je moet gaan, waarop je moet wandelen. En weet u, wat ik zo graag wil zeggen vanmiddag, is dat het bij de Heere God blijkt het heel belangrijk te zijn dat wij wandelen met Hem. Ja, wat is nou wandelen? Hoe kun je nou wandelen met God? Nou, er staat enorm veel in de Bijbel. Van begin tot het eind wordt er gesproken over wandelen, een wandel, gaan, een leven leiden, enzovoort, enzovoort. Nou, dus betekent eigenlijk heel eenvoudig, hè? Als we denken aan letterlijk wandelen, dan denken we aan een ontspannen activiteit om ons voor te bewegen. Ja? Maar in geestelijke zin, in figuurlijke zin, heeft het in het woord van God een diepe betekenis. Maar ook een heel omvattende betekenis. Het betekent namelijk een levensweg die iemand gaat. Een levensweg die iemand gaat. Of het leven regelen ergens in verkeren. En dan begrijpen wij wel dat het gaat om te verkeren in de nabijheid van God, van de Here. Of over hoe men zich gedraagt in het leven. En dat heeft alles te maken met wat voor getuigenis dragen wij uit. Wat zien ze als ze kijken naar uw en mijn levenswandel? Wat zien onze kinderen? Wat zien onze kleinkinderen? Wat zien onze buren? Wat zien de mensen om ons heen? Mensen waar God zijn zoon voor gegeven heeft. Dat maakt het gelijk al heel belangrijk. Hoe belangrijk het is om hoe wij als christenen ons gedragen. Te midden van mensen die een ziel te verliezen hebben. Maar ook ten opzichte van elkaar, broeders en zusters. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Wandelen met God betekent eigenlijk hoe men zijn leven doorbrengt in zijn doen en laten. Het is een leven leiden uit Hem, door Hem en ook tot Hem. Het gaat om Hem. Het gaat om Hem. Hij mag het allerbelangrijkste zijn. Hij mag de kern van uw boodschap zijn. Altijd weer. Dan gaat het niet om ons gelijk over een onderwerp van de Bijbel, maar gaat het om de Heere God. En dat brengt ons bij elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat als het om Hem gaat, als het om de Heere Jezus Christus gaat, dat ons leven niet zonder getuigenis zal blijven. Dat gaat men merken. Wordt er in de Bijbel niet gesproken over het zijn van een geur van Christus? Dat je het kan ruiken waar je bij hoort? Ja? Nou, zo zijn er meer. Wandelen met God, dat gold al voor Israël. Ik las in dit verband een tekst uit Jeremia 32 vers 19. Er staat van de Heere, van Yahweh, groot van raad en machtig van daad, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen. Dus ook over mijn weg en uw weg, jouw weg. Om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wat is ons gedrag? Zie je? Ik dacht, ik moet u eerlijk zeggen, ik was hiermee bezig in de week daarvoor. En op een bepaald moment moest ik de laptop pakken voor de dienst. En ik nam de laptop, de koffer, en ik haal die laptop er even uit. En ik denk, wat zit daar nou in die hoek van die laptopkoffer? En daar zat dit in. Ik zal hem even vouwen zoals die erin zat. Een verkreukeld papiertje. En dan moet ik u zeggen, dat had ik eigenlijk aan het begin even willen zeggen, dat het wandelen met God, ik vind het niet makkelijk. En ik had het gevoel in de dag ervoor, ik ben gestruikeld. Dat had niets te maken met wandelen met God. Ik was eigenlijk even mijn eigen weg gegaan. En dan moet je je voorstellen dat je dan bezig bent met een preek over wandelen met God. En ik pak dat kaartje uit die koffer, ik doe hem open, ik vouw, en dan blijkt het een tekstkaartje te zijn. En waarvan ik hoorde van degene die die koffer altijd beheert, dat dat gekreukelde papiertje daar al lange, lange tijd in zat. En niemand gooide het eruit. Ik vouw hem open, 's morgens vroeg. En ik las, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens. Ik schrok me rot. Ik schrok. En ik dacht ineens, een verkreukeld papiertje. Ik vouw hem uit. Ik zit nooit aan die koffer. Ik heb daar niks mee. Maar dit keer moest ik die koffer. En ik vouw dat open en ik zie dat kaartje. Uit Psalm 56, vers 14b. Toen zeg ik, Heere God, waarom vervind ik nu zo'n verkreukeld kaartje met juist de tekst over het wandelen met u? En dat bracht mij tot verootmoediging. Ja, ik heb er wat opgeschreven. Ik zal het even voorlezen, want deze ervaring met het verkreukelde tekstkaartje bracht mij terug op het smalle pad. In eerste instantie wilde ik dit verkreukelde kaartje direct weggooien, totdat ik de tekst las die erop stond. Toen heb ik gezegd, Heere, uw hand is hierin. Dank u voor uw genade. Dit verkreukelde kaartje vond ik in de pc-tas van de gemeente op zondagmorgen. Die morgen zou ik spreken over het thema wandelen met God. Ja? Mijn wandel met hem was echt verkreukeld. Ja? Verkreukeld. Maar het is gelukkig weer opgelost. Weet u, dat kaartje gooi ik nooit meer weg. Dat hou ik in mijn Bijbel zitten. Want ik geloof dat ik dat kaartje moest vinden. Weet u, het is zo iets groots als je nadenkt over het wandelen met God. En wat is het geweldig als hij er alles aan doet van zijn kant om je op het smalle pad te houden. Op het smalle pad waardoor je gedwongen wordt, is geen makkelijk pad, maar dat je gedwongen wordt door een bepaalde druk om heel dicht bij de heiland te blijven. Ja? En dicht bij zijn woord te blijven. Want die hebben we nodig als een lamp voor onze voet en een licht op dat pad. Wandelen met God, ik dacht, Heere God, hebt u ook gewandeld? Ja, de Heere God die wandelde, zo lezen we in de Bijbel, En ik lees het u voor. En zij hoorden, Adam en Eva, hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Hè? Wanneer was dat? Dat was nadat Adam en Eva zich vergrepen hadden aan die boom van kennis van goed en kwaad. Waarvan God had gezegd, dan mag je niet, alles is voor jullie. Overal mag je van eten. Geniet van de enorme zegeningen en rijkdom die ik jullie geef. Je hebt alles wat je nodig hebt. Je mag leven, wandelen met mij in de hof. In volmaakte harmonie. Maar één ding mag je niet. Dat is dat die ene boom, daar mag je niet van eten. En Adam en Eva die doen dat toch. U kent het. Ze worden ongehoorzaam aan dat ene gebod wat God tussen hen en hem had ingezet. Om daarmee het verschil te laten zien dat hij God is, de schepper, en dat zij schepselen waren. En Adam en Eva konden de verleiding niet weerstaan. Om de leugen van de Satan te geloven, dat ze net zo zouden worden als God. En ze worden ongehoorzaam. Nou, dan zou je zeggen, Heere God, daar snap ik even niets van, dat u dan in alle rust door de hof wandelt. De Heere God wandelde in de avondkoelte door de hof. En het blijkt dat hij op zoek was naar Adam en Eva. Want de Heere God die vraagt Adam, mens, waar ben je? God wist precies wat er gebeurd was. De grootste crisis werd ingeleid op het moment dat Adam en Eva van die boom het gebod van de Heere God overtraden. En dat begon als een klein riviertje, een riviertje van lijden, van schaamte, van schuldgevoelens, van beschuldigen, van duisternis. En het is geworden tot een gigantische stroom in deze wereld, waar we de gevolgen van zien, van een daad van ongehoorzaamheid aan de Heere God. Laatst zagen we de beelden daar in Spanje, hoe alles door het water werd meegesleurd. Alles stuk. En zo is het eigenlijk ook in deze wereld. Deze wereld, zegt men wel eens, die bloedt uit 1000 wonden. Ja. En wij zaten ook in die stroom. Nou, de Heere God die wandelt. De Heere God is te midden van die catastrofale gebeurtenis, is hij in alles in volledige rust. En heeft hij alles onder controle. Raakt hij niet in de war, wordt hij niet zenuwachtig, barst hij niet uit in woede. Nee, Adam, waar ben je? God wilde direct Adam en Eva uit deze verschrikkelijke situatie halen. Adam en Eva kropen weg, verschuilden zich. Maar God zei, waar ben je? Waar ben je? En hoe heeft hij dat herhaald in het verleden, in het daarna, door de profeten? Hoe heeft hij dat herhaald uiteindelijk in de gave van zijn zoon, door naar deze wereld te komen en zeggen, mens, waar ben je? Elk mens. Niemand uitgezonderd. Hoe diep ook gevallen. Hoe ook verwrongen door de zonde. Waar ben je? Ik wil je verlossen. Ik wil je eeuwig leven geven. Ik wil je brengen aan mijn hart. Ondanks wat er gebeurd is. Ondanks hoe je leven eruit ziet. Genade. Zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, Maar nu kan ik zien. Ja. Dat wilde hij. Dat wilde hij voor u. Voor jou, voor mij. God wandelde in de hof. God wandelde later ook te midden van zijn volk Israël. Dat wil zeggen dat God wilde leven onder het volk. En we zien dat zo prachtig beschreven. Als Mozes de opdracht heeft gekregen om een tabernakel te maken. Een tent waarin God zou willen wonen te midden van het volk. Een tabernakel die opgesteld moest worden tussen alle stammen. In de kern van de legerplaats. Het hart van de legerplaats. Het hart van het volk. Daar wilde God wonen. Zodat ze van alle kanten, als ze in hun tent uitkwamen, het eerste wat ze zagen, de tabernakel. Die prachtige witte omheining. En die wolkolom daarboven, die tent. God is thuis. God is er voor mij. Ik ben die ik ben. Ik wil er zijn voor u, betekent dat ook. Dat zei hij daarmee. Te midden van het volk. En dan staat er. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen. Om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben. Die hen uit het land Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Leviticus 26. Ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen. En mijn ziel zal niet van u walgen. Al had God alle reden om dat te doen, toch? Ook naar Adam en Eva, ook naar mij. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. En het mooie is, broeders en zusters, dat deze tekst, dat beeld van die tabernakel te midden van het volk Israël, ook verwijst naar de gemeente en toegepast wordt zelfs op de gemeente. Ik lees u voor, 2 Korinthe 6 vers 16. En er wordt gezegd tegen de Korinthische broeders en zusters, de kinderen van God. Daar wordt gezegd, want u bent de tempel van de levende God. Man, de tempel van de levende, dat zijn wij. Waar God woont in de harten van zijn gemeente. Zodat iedereen die naar buiten komt, kan zien, daar is God. Dat is Gods bedoeling. Daarom wandelt God, leeft God, te midden van zijn gemeente in Jezus Christus, onze Heer. En er staat er, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is niet de vervangingsleer hoor. Nee, dit is het beeld van Israël in de woestijn met de tabernakel. Dat wordt ook toegepast op de gemeente en dan in geestelijke zin. Behoort u tot die tempel? Behoort u tot dat huis van God? Woont God door zijn geest en door Jezus Christus in uw hart? Hebt u het durven zeggen? Hebt u geknield bij elkaar? En heb jij dat gezegd? Heere, ik belijd mijn zonde. Ik ben een zondaar. Ik ben verloren in zondenschuld. Heere, wilt u mij reinigen? En ik dank u dat u voor mij dat offer hebt gebracht. Dat u bloed gevloeid heeft. Tot reiniging van al mijn zonden. En dat ik verlost ben van de macht van de zonde. Heere, reinig mij. Vergeef mijn zonden. En komt u wonen in mijn hart. Komt u wonen in mijn hart. Wie dat gedaan heeft, weet waarover ik praat. Als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat beslist doen. Moet je niet afwijzen. Nu, De Heer Jezus, die heeft ook te midden van zijn gemeente, van zijn tempel, anders gezegd, zijn lichaam, de gemeente, waarvan hij het hoofd is, ook een beeld wat in de Bijbel gegeven wordt. Wat denkt u van openbaringen, hè, waar de Heer Jezus, waar we de Heer Jezus zien wandelen tussen de zeven kandelaren, tussen de zeven gemeenten. Eigenlijk is een beeld van de totale gemeente van Christus in verschillende tijden, maar ook in verschillende omstandigheden. Alles wat er plaats kan vinden in de tempel van God, in de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat is niet echt heel geweldig. En zeker niet in de eindtijd, zoals de Bijbel ons dat laat zien. De tijd waar wij, zo geloven wij, denk ik, helemaal in gaan leven. Wat dichtbij is, de komst van de Heer Jezus kan niet lang meer duren, want de tekenen van de tijd vertellen ons dat zijn komst nabij is. Maar dan staat er, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De Heer Jezus die leeft met zijn gemeente. Nog sterker, hij wil het leven zijn van de gemeente. Hij wil ons leven zijn. Zei de apostel Paulus niet, het leven, had ook gezegd kunnen, mijn wandel is Christus. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Want dan wist hij, dan ben ik echt letterlijk bij hem. Daarom is sterven winst voor een kind van God. Omdat je dan bij de Heer Jezus bent. Dat je hem mag zien. Ja. De Heer Jezus die wandelde tussen die kandelaren, tussen die gemeenten. En tot 6 keer toe wordt er gezegd, ik ken uw werken. Ik ken dit. Ik ken je bij je naam. Ik weet wie je bent. Hij zegt ook, ik weet alles. Ik weet waar jullie wonen. Ik weet wat jullie doen. Ik weet wat jullie doen aan goed of kwaad. Ik weet wat jullie wel hebben en wat jullie niet hebben. Leest u die 7 gemeenten, die brieven maar door. Ja. Dus de Heer Jezus, die ging niet aan zijn gemeente voorbij en gaat ook vandaag de dag aan zijn gemeente niet voorbij. Maar die wandelt in de gemeente, die is aanwezig. En die kijkt ook naar u en naar mij, naar onze levenswandel. En dan kun je God eigenlijk alleen maar loven en prijzen en zeggen, Heere, ik buig mij neer in ootmoed voor u, dat u met mij wil wandelen. En dat ik met u mag wandelen. En dat zelfs als ik gestruikeld ben, dat ik mag horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En wat zegt hij aan die 7 gemeenten? Wat ze moeten doen. En wat ze na moeten laten. Of op moeten ruimen. Of zich moeten bekeren. Of moeten vasthouden wat ze hebben. Het woord van God. Hij wil dat we wandelen met hem. Henoch wandelde met God. Nou, dat is wel heel bekend. Henoch die wandelde met God. Noach wandelde met God. Ja. Henoch wandelde met God. En op een bepaald moment was hij er niet meer. Want de Heer had hem opgenomen. Ja, een prachtig beeld van de gemeente van de Heer Jezus Christus. De opname van de gemeente. En Noach, ook hij wandelde met God. Noach was een rechtvaardig en oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Een oprechte man. 8 zielen. Die wandelden met God. Een oprecht man, dat wil zeggen in overeenstemming. Zijn leven was in overeenstemming met de waarheid en de feiten. Dat is oprecht. Henoch, Noach wandelde met God ongeacht de omstandigheden waarin zij verkeerden. In een goddeloze wereld. En zij als enkelingen, als een klein groepje mensen, te midden van die wereld leefden, maar zij wandelden met God. Henoch, die wandel. Moet je eens afvragen, moet je eens over nadenken. Als iedereen tegen is, als iedereen doet waar ze zin in heeft. En dan trouw blijven. Weet u, dat kon hij alleen maar omdat hij wandelde met God. Als je met iemand wandelt, dan is hij dichtbij. En dan ben jij dichtbij hem. Heel praktisch. En voor Noach was precies, waar haalde die man de moed vandaan om in die verschrikkelijke God vergeten tijd, in die duisternis die over de wereld was gekomen, dat het God smartte dat hij de mens op de aardbodem gezet had en dat het oordeel niet uit kon blijven. En Noach een opdracht kreeg om een ark te maken. Een ark van behoud. Wat dwars door dat oordeel zou gaan. Overigens een prachtig type van het volk Israël. Het gelovig overblijfsel wat straks veilig is door de grote verdrukking heen. Ja. Een oprecht man. Ondanks de omstandigheden. Wandelde met God. Ook Abraham wandelde met God. De vader van alle gelovigen. Die gerechtvaardigd is door het geloof. Niet door werken. Maar door genade. Gerechtvaardigd omdat hij God geloofde. Ja, belangrijk. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben de God, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Weer precies hetzelfde, ook oprecht zijn. Hoe belangrijk blijkt hier hoe God het vindt dat iemand wandelt voor Gods aangezicht. Zijn aangezicht wat wij willen laten lichten over het leven van hem die hem toebehoren. Abraham wandelde met God, ongeacht zijn leeftijd. Hebben u het gehoord? 99 jaar. Ik weet niet hoe oud de oudste is, of hoe jong de oudste is hier vanmiddag. Ja, hoef je niet te zeggen hoor. Maar weet u, ongeacht de leeftijd, denk niet dat als u 88 bent, of 85, of 90, of misschien wel 100... dat het dan niet meer zo erop aan. Nee, u moet blijven wandelen met God. Of, laat ik het zo, laat God met u blijven wandelen. Stel uw leven daarvoor open. Wandel met God. Heb een vertrouwelijke omgang met God. Nou, ik zou nog heel talloze voorbeelden kunnen geven uit de Bijbel over het wandelen met God in positieve zin. Er staan ook negatieve en slechte voorbeelden in opgetekend. Iets hebben we daarvan gelezen over Rehabiam. Plus zijn zoon. Abiam. Ja. Er staat in 1 Koningen 15 vers 3. En u kent de boeken Koningen en Kronieken. Dan begint het vaak met wie de voorstellen van wie het is. En dan staat er. Hij deed wat recht is in de ogen van. Nou, ik hoopte dat toen ik dit ook begon te lezen. Er staat er. En hij wandelde overeenkomstig het woord van. En dat stond er niet. Van Abiam stond er. Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader. Die deze voor hem gedaan had. En zijn hart, daar heb je het, was niet volkomen met de Heere, zijn God. Zoals het hart van zijn vader David. Je kan eigenlijk zeggen, je kunt zeggen van hem, hij was dubbelhartig. Hij had eigenlijk twee gezichten. Weet je, er wordt gesproken, ja, hij wandelde niet volkomen met de Heere. Hij wandelde wel met de Heere, maar niet volkomen. Hij hinkt op twee gedachten, zoals later Elia daar op de Karmel met het volk zei. He, dat ze eigenlijk op twee gedachten, ze moesten een keuze maken voor de Here of voor de afgoden. Er wordt nog een voorbeeld gegeven in 2 Koningen 10 vers 31 van koning Jehu. En daarvan zou je kunnen zeggen, als we het lezen, maar Jehu wandelde niet nauwlettend en met heel zijn hart in de wet van de Here, de God van Israël. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam en Israël, die Israël deed zondigen. Je zou kunnen zeggen van Jehu, het probleem zat hem in het feit dat hij het woord van God verwaarloosde in zijn leven. Een kind van God kan niet zonder het woord. Daar moeten we ons dagelijks mee voeden. Nog een voorbeeld van Ammon. Van Ammon wordt gezegd, hij verliet de Here, de God van zijn vaderen, en wandelde niet op de weg van de Here. Van hem kunnen we zeggen, hij was een man die de weg van God verliet. Achasja, de laatste die ik wil noemen. Er staat in 2 Kronieken 22 vers 3, ook hij wandelde, ik had weer gehoopt, in de wegen van de Here. Nee dus. Ook hij wandelde in de wegen van het huis van Achab. Want zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Achasja zocht raad en wijsheid in zijn taak, in zijn leven, bij zijn eigen moeder. En wat voor moeder had hij? Izebel. Izebel. En wat was deze vrouw? Een speelbal in de handen van de Satan. Stel dat je zo'n moeder zou hebben, of zo'n vader zou hebben, dat er staat, want zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Zij zette haar kinderen op tegen de Heere God. Ja. Weet u, door de hele Bijbel heen zien we hoe God erna verlangde om zijn volk aan zijn hart te drukken. God verlangde naar het hart en het leven van zijn volk. Psalm 81 vers 13, och dat mijn volk naar mij luisterde. Het is als het ware als een kreet vol van verdriet en verlangen. Och, dat mijn volk naar mij luisterde en dat Israël in mijn wegen wandelde. Dat ze zouden leven met hem. Jesaja 65 vers 2. De ganse dag breide ik, zegt God, mijn armen uit naar een opstandig volk. Ja, wie doet dat? De Heere God doet dat. Een opstandig volk. Hij breidde zijn armen uit, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. En God breidde zijn armen uit. Hoe heeft hij dat gedaan? In Christus. Het klopt helemaal met zoals God Adam en Eva opzocht in de hof en zei, waar ben je? Zo heeft hij ook zijn armen uitgebreid naar het volk. Zo heeft hij zijn armen uitgebreid naar u en naar mij, naar jou. Zo breidt hij nog steeds zijn armen uit naar een opstandig volk Israël, wat als volk nog steeds niet tot bekering is gekomen. Wij weten niet in hoeverre zij naar eigen overleggingen wandelen. Maar de Heere God, zijn hart gaat uit naar zijn volk. Daar ben ik van overtuigd. Overeenkomstig zijn beloften. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De Heer Jezus heeft op een moment gezegd, vlak voor zijn lijden en sterven, toen hij over Jeruzalem uitkeek. Want datzelfde verlangen bij de Heere God was ook in het hart van de Heer Jezus. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Ja. Hij vraagt wel een keuze. Weet je, wat kunnen wij eigenlijk uit dit alles leren, broeders en zusters? Hoe is het met ons leven? Onze wandel met de Heer, hoe is het daarmee gesteld? Is wandelen met God gemakkelijk? Nou, als er iemand zegt, dat vind ik heel makkelijk, dan mag u even naar voren komen. En dan willen we graag naar u luisteren. Hoe leven wij dagelijks? Hoe wandelen wij met God te midden van alle dagelijkse verzoekingen? De Bijbel leert ons dat een kind van God, die leeft niet meer voor zichzelf. De Heer Jezus heeft is van hem gezegd, hij is voor allen gestorven. En dan gaat het over kinderen van God, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het tegenovergestelde, broeders en zusters, van wat we gelezen hebben in Jacobus 3. Wie is wijs en verstandig onder u, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Bij die lieden gaat het om hunzelf. Maar de Heere God wil dat wij niet meer van onszelf zijn, dat dat diep tot ons doordringt, dat wij gekocht en betaald zijn. Een kind van God die leeft voor de Heere, want als wij leven, leven wij voor de Heere, en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere, Romeinen 14. Van een kind van God wordt verwacht dat hij niet meer wandelt zoals hij vroeger wandelde. Colossenzen 3. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. Dat zijn zij die willens en wetens niet hun leven aan Christus hebben gegeven. Die niet geloven in hem. En iemand die vleeselijk leeft als christen, die lijkt op de mensen die in ongehoorzaamheid aan God leven. Dat is wat Paulus hier schrijft aan de Colossenzen. En dan staat er. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Niemand uitgezonderd. Of bent u misschien uw leven lang van kinds af aan naar de kerk gegaan? Ten diepste is elk hart van elk mens met hetzelfde gevuld geweest. Want uit het hart van de mensen, heeft de Heer Jezus gezegd, daar komen de kwade overleggingen, daar komt hebzucht, daar komt hoererij, ontucht, al die. Nou, dat is een vuilnisbak vol. Ja? En dat zit in elk mensenhart. Daarin hebt u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Van een kind van God wordt verwacht dat hij wandelt in de werken die God tevoren bereid heeft. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Van een kind van God wordt verwacht te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld, door liefde, door elkaar in liefde te verdragen. Van een kind van God wordt verwacht te wandelen in de liefde. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Leef in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Van een kind van God wordt verwacht dat hij of zij wandelt in het licht. Want u was vroeger duisternis. Maar thans, nu bent u licht in de Here. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Van een kind van God wordt verwacht dat hij nauwlettend toeziet hoe hij of zij wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Kortom, God verwacht van Gods kinderen, van zijn kinderen, een wandel door de geest. Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest en je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u maar zou willen. God verwacht een heilige levenswandel. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Word ook zo zelf heilig in heel uw levenswandel. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. God verwacht een reine levenswandel in de vrezen van de Here. Een wandel in goede werken, een wandel in zijn woord, een wandelen zoals hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, kind van God, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Ik zou nog een hele tijd door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Broeders en zusters, neem dit ook met u mee. Als wij wandelen in deze wereld onder de volken en wij ons soms op een volkerenzee al bevinden en de golven soms hoog gaan en soms diep gaan, weet dat Jezus Christus daarboven staat. Boven uw leven, maar ook boven de chaos van waar de wereld in verkeert en die chaos die nog veel groter. De golven zullen nog veel hoger gaan. Het schuim van de volken. En weet u wie daarboven staat? Jezus Christus. Want denkt u maar even aan die prachtige geschiedenis. Dat de Heere Jezus over het water naar het schip liep. Waar de discipelen in verkeerden. En ze schreeuwden het uit. En ze kwamen niet vooruit, ze topden zich af. En ze worden angstig en bang. En dan komt de Heer Jezus naar dat schip toe en dan zegt hij, ik ben het. De Heer Jezus wandelt in alle rust over de grootste chaos. Alles is hem onderworpen, dat zal straks echt zichtbaar worden. Maar dat geldt ook voor u en mijn leven, broeders en zusters. Wij hoeven niet bang te zijn. We mogen net als Petrus zeggen, Heer, zeg dat ik naar u toe mag komen. En Petrus die deed dat en hij liep ook over die chaos heen. Dat deed hem op dat moment helemaal niets. Totdat hij daarnaar keek. En niet meer naar de Heer Jezus keek. En twijfelde aan het woord van de Heer Jezus die gezegd had, kom maar naar me toe. Er zit ook een diepe les in voor ons. Dat God zo met u en mij mag wandelen. En dat wij er naar verlangen om dagelijks met hem te wandelen. En zijn woord vast te houden. En in ootmoed en vertrouwen onze weg gaan vervolgen. En we zingen, leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer. Leer mij uw weg. Johan de Heer 330 gaan we zo met elkaar zingen. Laten we eerst de Heere danken. Heere, dank u wel dat u uw handen ook naar ons hebt uitgebreid. In de Heere Jezus Christus, dank u wel dat u ook uw volk, uw eigen volk, nooit loslaat. Dank u wel dat u ermee tot uw doel zult komen. Dank u wel, Heere God, dat u ons in uw woord laat zien hoe belangrijk u het vindt dat wij met u wandelen en hoe veel smart het u geeft als u ziet dat mensen uw weg verlaten of niet met u wandelen of een dubbelhartig hart hebben. Heer, u hebt recht op heel ons leven. U te dienen is onze eer. Dank u wel dat u ons ook bemoedigt door deze ernstige lessen van vanavond. Dank u wel dat u ons erbij bepaalt hoe belangrijk het was dat al die personen die genoemd werden, Noach en Henoch en Abraham en al die anderen, de gemeenten die daarop gewezen werden, hoe belangrijk u het vindt dat we die vertrouwelijke omgang met u hebben. En Heer, als we met u wandelen, dan kunnen we ook tegen u zeggen, leer mij uw weg, Heer. Leer mij uw weg. Opdat mijn weg een weg mag zijn waar ook u op wandelt. Heere, dat wij zullen wandelen zoals u gewandeld hebt. Ook ongeacht de tijd waarin wij leven. Ondanks de verzoekingen en de strijd die er ook om ons heen zit. En we niet ons hoeven te schamen als we zeggen dat we het moeilijk vinden. Dat we ontdekken dat we zelf die kracht niet hebben. Maar u wilt ons helpen te wandelen door de geest. Zodat we niet voldoen aan wat niet bij u hoort. Zegent u ons daar al in. Ga met ons mee de komende week in. En Heere, houd ons vast. En breng ons veilig thuis. Heer, straks bij u. We zien uit naar de dag dat u terugkomt. En dat we altijd bij u zullen zijn. Heer, maar zo laat het zo mogen zijn dat we net als de apostel Paulus zeggen, het leven, het allerbelangrijkste, het leven is mij Christus en die alleen. Daarom richten we ons oog op u en wandelen we met u verder op het smalle pad. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij en ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. We zingen, leer mij uw weg. dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding van de Heilige Geest op ons levenspad met in ieder van ons mag zijn en blijven, totdat de Heer Jezus weer komt en we Hem zullen zien zoals Hij is. Halleluja, Maranatha, amen. We zingen nog tot slot een couplet van 56. Neem de naam van Jezus mede. Ik hoop dat u dat kent. Want we wandelen met God. Oh, die staat er niet meer in. Hey? 655. Ja, dat zou wel zijn als ze die eruit gehaald hebben. Neem de naam van Jezus mee, kind van Kormer, zorg en smart, die schenkt u de ware vrede, draag die naam steeds in uw hart. We zingen twee coupletten en dat is het eerste couplet en straks ook het laatste couplet, het vierde couplet en natuurlijk het refrein. Thank you.